Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Fijn dat het even kan. U zit in de auto, neem ik aan?
Ja, ik ben onderweg naar Brussel.
Oh ja, helemaal goed. Wat
gaat... voorbij Antwerpen, dus het rijdt weer.
Oké. Wat gaat u daar doen?
Wat ik met enige regelmaat doe, als er een netwerkevent is, dan ga ik erheen om met allerlei mensen te praten. Dus dat zijn europarlementariërs, dat zijn zakenmensen, dat zijn ambtenaren die er werken in Brussel.
Oké. Heel wat te bespreken, denk ik, vandaag de dag, hè?
Ja, nou niet meer dan anders, hoor. Wat dat betreft is het in Brussel allemaal wat minder spannend als in het Haas.
Ja? Maar ja, je gaat toch altijd met een boodschap weg en na 18 december 2024 en 22 januari 2025 ziet de wereld in Nederland er toch iets scherper uit, hè?
Ja, daar heeft iedereen het over, maar dat hoeft niet.
Nee?
Nee. Ik loop al een paar jaar mee, dus ik heb al heel veel van dat soort gerechtelijke uitspraken voorbij zien komen. En dat mensen de hele wereld, de wereld valt om, staat stil, de natuur valt om, de natuur zakt in elkaar, de poolkappen die smelten, de zeespiegel stijgt 2 meter. Al Gore, hè, begin 2000 met zijn verhalen over dat we nu allemaal in een 5 graden warmere samenleving zouden zitten. Ja, mijn ervaring van de afgelopen 42 jaar dat ik met dit soort dingen bezig ben, die zegt me van, de soep wordt niet zo heet gegeten als dat je wordt opgediend hebt. Paniek is helemaal niet nodig.
Ja, dat betekent rustig aan, geen paniek, rustig die dingen doen die nodig zijn en dan komt alles goed.
Nou ja, alles goed. Dat ligt eraan welke politieke besluitvorming er wordt gedaan in Nederland de komende 2-3 maanden. Die is wel heel essentieel, maar er is niet heel veel aanleiding om in paniek te raken. Even over, laat ik ze even analyseren, de 2 uitspraken. De laatste, Greenpeace, waren stikstofverlichtbaar.
Ja, laten we dat doen. Dat lijkt me goed.
Wij waren gevoegd in de zaak, hè, als Stichting Stikstofverlichting. Dus er waren partij aan de zijde van de staat.
Ja.
En over die uitspraak is best wel hier en daar wat paniek. Nou, die uitspraak is in feite toch wel een cadeautje. En dat klinkt misschien heel hard of heel raar, maar wat recht en feiten gezegd heeft, is dat de doelen van 2025 zijn onhaalbaar. Dus 2025 hoef je niet een ingrijpende maatregelen meer te gaan voeren als overheid om die doelen alsnog te bereiken.
Ja.
Nou, dat is een opstekertje, want anders had er dit jaar heel erg scherp beleid gevoerd moeten gaan worden. Nou, dat hoeft dus nu niet. Dus je hebt wat meer tijd om na te denken over verstandig beleid. Nou, dat kan de commissie Schoof, het kernkabinet Stikstof, dat kan dat gaan doen de komende tijd. Dus dat is één. Dus de grote pijn uit de zaak van Greenpeace, die is niet zo groot. Die 10 miljoen euro die ze als dwangsom hebben opgelegd gekregen, de staat, om in 2030 te betalen. Nou ja, dat is een schijntje bij de schade die het stikstofbeleid in de economie aanricht. Dus ik zou zeggen, aftikken en gauw verder gaan. We praten over miljarden schade, ja, van het stikstofbeleid. En dan krijgt er iemand, ik geloof dat het nog niet eens 0,001, net zoiets als de depositie op de natuur is, die verhouding met de dwangsom die is uit toegezegd. Ja. Dus dat valt allemaal wel mee. Dan heeft de rechter rapporten gebruikt van het bureau BWR. BWR is activisten, ecologisch kantoor. Die worden door Greenpeace zijn die ingehuurd. Is dus niet onafhankelijk. Dat is gewoon een activistisch ecologisch club. En de rechter heeft daarop blind gevaren. Dat had de rechter niet moeten doen. De rechter had moeten zeggen, maar joh, ik wil hier een onafhankelijk ecoloog naar laten kijken. En dat heeft hij niet gedaan. Dus we hebben alle reden om op een hoger beroep te gaan. Er zijn nog wel meer punten waarop we een hoger beroep gaan. Want de rechter heeft verhoudingen van stikstofdepositie genoemd die totaal niet waar zijn. Die echt hartstikke onjuist zijn. En wat rechter voorbij aan gaan is met zijn argumentaties. Wij hebben aangegeven, RIVM zegt dat zelf ook, er zit tot 124% onzekerheid in de berekeningen als het gaat om droge depositie.
Dat is hoog.
Ja, dat lijkt mij ook. Ik bedoel, als jij en ik te hard rijden. Hoe dat kan is omdat ze nog nooit droge deposities gemeten hebben.
Ja?
En ze hebben ook nog nooit hun rekenmodel gevalideerd of gecalibreerd met metingen. En dus is het voor een groot gedeelte modellenwerk of modellenwerk. En er ligt is nu een WO openbaar, een WO-besluit over de commissie Hordijk. Dat WO, ja, heb ik zelf gedaan 2,5 jaar geleden. Dus afgelopen december is dat bekend geworden. En de laatste 4 pagina's van die WO, daarin zegt in feite de commissie Hordijk, zet ze even op een rij wat in hun rapport zou moeten komen. Wat er zo niet ingekomen is, dat vind ik dan wel weer bijzonder, dat er is een stapeling van onzekerheden. Er is niet gekalibreerd als het gaat om droge depositie. Er is niet gevalideerd als het gaat om droge depositie. Ze hebben geen idee wat de uitkomsten van die berekeningen opgevalideerd zijn. Ja, op andere modellen. Maar ook die kennen we grote onzekerheden. Dus het is onzekerheid. Dat staat er zo in. En dat is niet zo in het rapport van Hordijk gekomen. Dat vind ik jammer.
Ja.
Ik vind het ook kwalijk. En ik heb begrepen dat er ambtelijk heel veel sturing is gegeven aan het rapport Hordijk. Dat is ook de reden waarom dat bovenzoek van mij 2,5 jaar geduurd heeft.
Ja.
He, want normaal, als je een bovenzoek doet, dan moet je binnen een paar maanden toch die stukken krijgen.
Nou, dat is, daar hebben wij hele andere ervaringen mee. Ik heb een paar lopen, die duren al 2,5 jaar.
Nou, die van mij duurde ook 2,5 jaar. De rechter had daar al een keer wat van gezegd.
Ja.
He, dat duurt nog een jaar. Net zo lang duurde het. Ja. En ik heb nu nog een bovenzoek lopen. Dat gaat over TNO. Die hebben een berekening gedaan dat tot 25 kilometer mag je de depositie van stikstof rekenen. De afkapgrens noemen we dat. En daar loopt toch al 2,5 jaar een bovenzoek op. Ik ben al twee keer bij de rechter langs geweest. Twee keer heeft de rechter mij het gelijk gesteld. En dan nog blijft in dit geval is dat de VWS samen met TNO weigerachtig om de stukken te overleggen. Dus nu komen we bij de Raad van State. Bij de Raad van State om een bovenzoek.
Ja.
Ja, je kan het niet gekker krijgen. Er is wel heel veel verborgen gehouden door de diverse instituten. Laat ik het zo zeggen.
Dat is de
januari 2000 afspraak.
Ja.
Uitspraak. Als we teruggaan naar 18 december, dan zegt de rechter: van joh, je moet eerst onder de kritische depositiewaarde komen voordat er überhaupt weer stikstof mag worden vergund. Dat is het additionaliteitsbeginsel.
Ja.
Dus je moet eerst zorgen dat je onder die kritische depositiewaarde komt, als die grens die vastgesteld is. Waar als je daar boven komt, er mogelijk schade aan de natuur zou kunnen komen van stikstof. Die grens overigens, dat is de ondergrens van een range. Hè, dus ze hebben daar de scherpste range gekozen. Nou, goed, daar kun je ook nog wat van vinden. Maar als je even teruggaat naar even de uitspraak van de rechter van 22 januari. Je gaat praten over droge depositie. Wat in het Hordijk bovenzoek naar buiten gekomen is. Dat dat absoluut niet gevalideerd en gecalibreerd is. Als er eigenlijk geen metingen onder die droge depositie zitten. En wij weten inmiddels uit een paar andere onderzoeken dat die droge depositie door het RIVM tussen de 2,5 en 6 keer te hoog wordt ingerekend. Dat noemen ze massfactoren. En waarom doen ze dat? Uit de beperkte gemodelleerde metingen die er zijn, zegt men, ja, die droge depositie in het model zit tussen de 2,5 en 6 keer te hoog. Dan doen ze die in het model met 2,5 tot 6 keer verhogen, om toch maar de uitkomsten van het model te laten kloppen bij hun theorie.
Ja, even kort samengevat, want de luisteraars die moeten het ook nog even kunnen volgen en ik ook.
Ja. Ja,
mij lukt het nog redelijk, maar we houden u toch even wat dat betreft kort. Ik hoor dat er heel veel instrumenten worden toegepast om dingen aan te tonen. En dat u enorm veel twijfels heeft over de instrumenten. Of die wil aantonen datgene wat eigenlijk het beleid beoogt. Of ondersteunt of ontkracht.
Nee, geen twijfels. Wij weten dat het niet zo is.
Oké, dus u kunt dat.
Dat is wel gek, hè? Dus dat je, als je zogenaamde piekbelasters, veehouderijbedrijven,
ja,
het Flevoland gaat opkopen om de natuur op de Veluwe te redden, dan ben je gewoon heel raar bezig. Want die stikstofdepositie vanuit op de Veluwe, die is niet afkomstig van het bedrijf vanuit Flevoland.
Nee.
Niet of nauwelijks.
Okay.
Dus dan heeft het weinig zin om daar miljoenen uit te gaan geven om bedrijven te beëindigen.
Ja, dan gaan we even kijken naar de totaliteit van de uitstoot. Dan blijkt dat de veehouderij en de melkveehouderij en de geiten en de schaaphouders, dat die toch behoorlijk wat uitstoten. Dat moet naar beneden, willen we die natuur toch gaan beschermen.
Nu komt de grap, want je zegt dat moet naar beneden.
Ja, dat zegt de overheid. Dat zegt de overheid.
Nee, dat zeg ik ook. Ik zeg hoe dat naar beneden komt.
Okay.
Waar komt dat naar beneden?
Ja, kijk. Dat,
dat weten ze niet. Hè. Twee, nee. Wij weten het wel een beetje. Want ik heb 2,5, 3 jaar lang het Universiteit van Amsterdam onderzoek begeleid in een klankonderzoek. Dat was ook een idee van mij om het onderzoek te starten. En ik heb ook de financiering daarvoor geregeld.
Ja. Ja,
het grootste gedeelte van die depositie uit een boerenbedrijf valt neer op de grond van dat boerenbedrijf.
Ja.
69% van de depositie in Nederland, van de stikstofdepositie in Nederland, valt op boerengrond. Eigenlijk zouden boeren een premie moeten krijgen, omdat ze ook zoveel NOx-stikstof opvangen op hun grond.
En waarvoor gebeurt dat dan niet?
Nou ja, omdat iedereen denkt van ja, die stikstof van die boer, dat valt allemaal in de natuur. Maar dat is dus niet zo. 69%, Wouter de Heij is een ingenieur, die heeft onlangs een rapport uitgebracht. Ik zou even googlen, dan kom je het rapport ook wel tegen. Is dat goed uitgezocht, met internationaal 60, 70 onderzoeken vergeleken. Het grootste deel van de stikstofdepositie komt niet op de natuur, maar die komt op de boerengrond. Als jij een stal hebt waar emissie, waar ammoniak uit vrijkomt, dan komt het allergrootste gedeelte van die ammoniak, die komt neer in de eerste paar honderd meter naast die stal. Na 500 meter is de ammoniak uit die stal verdwenen in de achtergrondconcentratie. Is het niet meer herleidbaar tot die stal.
Ja.
Dus daarom zeggen wij ook, van als je wat wil met stikstof vervoeren van natuur, dan moet je die eerste 400-500 meter, daar moet je maatregelen nemen. Ja. Daarbuiten heeft geen zin.
Oké. Okay. En dat wil dus zeggen dat alle uitstoot blijft beperkt tot de boerderij en de omgeving van, van 500 meter?
Het allergrootste deel. En er is nog een heel klein beetje wat dat verder komt, maar dat mag geen naam hebben.
Ja, maar dat wil zeggen dat die boerenomgevingen, die zijn echt, die worden bijna onleefbaar met zoveel uitstoot dan, toch?
Je bedoelt die boeren die vlak bij de natuur zitten?
Ja, die leven gewoon in een ammoniakfles.
Degene die heel dicht de natuur aan zitten, die hebben op die plek de komende jaren beleidsmatig. Ja, klopt.
Ja.
Als je praat over stikstofvervoer hexagonen in Nederland, hè, ja. Van hoeveel bedrijven praten we daarover? Dan praten we over 11, 1200 bedrijven.
Ja, en die zitten allemaal op de Veluwe, grotendeels en voor een deel in Brabant.
Nee, die zitten een stukje op de Veluwe, die zitten een stukje in Zuidoost-Zuidland. Er zitten een aantal in Drenthe, er zitten een aantal op andere plekken. Er zitten een aantal in Limburg en een aantal in Brabant.
Ja, precies.
Maar 1100 bedrijven zijn geen duizenden boerenbedrijven en is ook niet halveren in de veestapel.
Ja. Maar dan gaan we even meedenken met Brussel. We hebben de habitatrichtlijn en die habitatrichtlijn die heeft...
Die zegt niks over stikstof. Even voor de goede orde.
Ja.
De habitatrichtlijn zegt niets over stikstof.
Nee. Die hebben het alleen over natuurschade die we moeten beperken om ervoor te zorgen dat de natuur op peil blijft.
En wij zijn het enige land in Europa die dat geknoopt hebben aan stikstof.
Ja. En waarom hebben we dat eigenlijk gedaan?
Nou, dat vond men makkelijk, want het is makkelijk te monitoren met Aerius en een rekenmodel.
Nou, dat vond men, maar ja. Daar denkt u heel anders over, toch?
Ja, nee, daar denken we tegenwoordig. Ook de overheid denkt er anders over. Want shit, hadden we dat maar nooit gedaan.
Ja.
Maar het is wel de situatie die ze toen gedaan hebben.
Ja, precies.
En de wetgeving eromtrent, mevrouw Van der Val heeft die wetgeving ook nog samen met haar voorgangster Schouten, hebben die wetgeving zo ingericht.
Nou weten we dat boeren die maken gebruik van natuurlijke stoffen om ervoor te zorgen dat hun vee eet, dat hun bedrijfsvoering op orde blijft. En die zijn ook heel erg afhankelijk van de natuur. Hè? Ik heb 7 jaar geleden heb ik een reportage gemaakt in Zuid-Holland. En daar was het hoofd van de planologische dienst. Die zei van ja, we hebben uitgerekend dat 8 miljard aan economisch rendement kost ongeveer 30 miljard aan maatschappelijke schade in de natuur. Die verhouding die ligt echt heel scheef. Daar moeten we wat aan gaan doen. En ja, nu...
Maar heeft hij dat gebaseerd op metingen of zijn dat aannames?
Nee, dat waren geen aannames. Hij heeft het een maatschappelijke kostenbatenanalyse gemaakt.
Maar welke metingen liggen er aan de grondslag?
Ja, hij heeft daar in het metingen verricht met betrekking tot de schade en de mogelijkheden om dat te kunnen herstellen.
Je kan geen metingen verrichten. Als je stikstof niet kan meten, als je de depositie niet kan meten,
mm-hmm.
Als je dat niet kan vaststellen, dan kun je volgens mij ook de schade niet vaststellen.
Nee, maar het ging niet alleen maar om het vaststellen van de schade, maar ook, het ging ook om de maatschappelijke schade die het aan de natuur aanbrengt. Maar goed,
het is een broodje klets en een broodje aap.
Ja.
Als je niet kan bepalen hoeveel stikstof op die natuur daadwerkelijk gevallen is, dan kun je ook maatschappelijke schade niet berekenen.
Nee.
Dus heel, 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 Ik bedoel, je moet eerst weten wat er aan stikstof valt. Dan kun je bepalen, heeft dat effect op de biotoop, of de habitats?
Ja.
En pas dan kun je gaan kijken van, zou dat schade hebben, ja of nee? Ja. Dus al die verhalen over maatschappelijke schade, dat zijn allemaal broodjes aap.
Oké, dan gaan we naar het volgende. Als de overheid en Europa zich zoveel zorgen maken over de natuur en de stikstofuitstoot heeft daar helemaal niks mee te maken. En dan moet je ook.
Nee, dat zeg je niet. Ho even. Ho. Oh. Ik zeg niet dat het niks mee te maken heeft.
Oh, iets.
Er zijn ongeveer een stuk of 12 kritische drukfactoren op de natuur.
Ja.
Stikstof is er één van. In combinatie met bijvoorbeeld verdroging kan dat elkaar versterken.
Ja.
Dus dat kan. Ja. Maar het is er eentje van de 12. Die anderen worden vergeten.
Ja, maar als we in die andere 11 gaan ingrijpen, dan dat heeft ook gevolgen voor het boerenbedrijf.
Dan moeten we minder drinkwater oppompen, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld.
Of, doe maar even iets.
Of veengrond gaan vernatten. En dan kun je er niet meer met je trekker op.
Maar veengrond vernatten doen ze al. En daar waar veengrond natuur is, komt er geen trekker op.
Oké. Okay. Ja.
Dus is hem ook niet.
Ik hoor het al, het is heel complex om tot oplossingen te komen. En u zit er al 40 jaar in?
Ja, ik ben begonnen bij het Nederlandse Agrarisch Jongerencontact. En toen was ik 21 en ik hoop nu 63 te worden binnenkort.
Oh,
ja.
Maar ik spreek hier met een hele ervaren man.
Dat kost.
Ja, maar waar zit nu de oplossing? Hoe komen we uit deze impasse? Wat stelt u voor?
Dus op zich is het vrij simpel. Dus het is niet zo heel erg moeilijk. Er zijn wel een paar dingen. Eén, je moet gaan draaien aan de knop droge depositie in Eriës. Ja. Want Eriës veronderstelt dat het droge depositie is die er niet is. Dus moet je aan die knop draaien. Dus, en dat is heel goed te beredeneren, ook wetenschappelijk goed te onderbouwen. De knop droge depositie in Eriës moet 70% omlaag. De droge depositie is 2/3 van de totale stikstofdepositie. Je hebt natte stikstofdepositie, die wordt gemeten op 7-8 plekken in Nederland.
Ja.
Dat is gewoon een regenmeter waar je een lakmoespapiertje inhoudt en kijkt van hoeveel ammonium zit erin.
Ja.
Dat is vrij betrouwbaar, 20% onnauwkeurig, maar dat noem ik toch vrij betrouwbaar. En men gaat ervan uit dat dan de droge depositie 2 keer zo groot is, 2/3 is.
Okay.
Nou, dat is dus een broodje aap. Draai die knop droge depositie. Als je dat doet, dan ga je in Nederland en de meeste natuurgebieden de kritische depositiewaarde al onderscheiden. Dat betekent dat je ook geen last meer hebt van die uitspraak van 18 december. Additionaliteit, want je moet onder de KDW zitten. Wil je opnieuw stikstof kunnen uitgeven, dat kan dan. De andere is de rekenkundige ondergrens, 1-0. We hebben nu 0,007, dat is 1000 keer strenger dan Duitsland. Wij kunnen ook naar 1-mol. Dat is 1/20 van wat Duitsland heeft als norm. Nou, dat is nog steeds redelijk aan de veilige kant, hè, 5%. Dus nog steeds aan de veilige kant. De derde is, wij hebben in Nederland een aantal extreem stikstofgevoelige hexagoongebieden. Daaromheen kan veehouderij een redelijke grote impact hebben. Dus die stikstofgevoelige hexagonen trekt daar een cirkel omheen van 500 meter. En zegt dan, nou, die veebedrijven die daar zitten, gaan we vrijwillig opkopen. Die gaan extensiveren, die gaan we uitplaatsen. Dan gaan we technische maatregelen doen. We gaan herstelmaatregelen doen in die bijgelegen natuur. Hè? Dus vernatten, antiverdroging, noem het allemaal maar op. Afplaggen, kalk strooien, weet ik het allemaal niet wat je allemaal kan doen. Dan heb je 3 punten waar je direct, heel snel, tussen nu en een half jaar, forse resultaten kan bereiken. Waardoor Nederland weer tot stand komt. Zo simpel is het.
Nou, als het zo simpel is, dan zie ik dat al gebeuren. Een belletje met Schoof en zeggen, joh, we zijn eruit. Heeft die commissie maar op, luister maar naar mij, we gaan eraan beginnen. Volgende week is het zover. Bel de Telegraaf, maar het komt goed.
We hebben de afgelopen dagen dit verhaal bij Kamerleden neergelegd, bij ambtenaren neergelegd, bij belangenbehartigers neergelegd, bij Vena en CW neergelegd, bij de zuivelorganisaties neergelegd. Dus ja, het is aan hun om daar nu verder wat mee te doen.
Hoe groot schat u die kans in?
Nou ja, aangezien niemand anders met oplossing is gekomen tot nu toe, schat ik hem groot in. Dat ga ik maar heel plat zeggen. De minister heeft gezegd van ik wil 3 jaar uitstel hebben met de pasmelders te legaliseren, want dat is zo'n groot probleem.
Ja.
En feit is dat de stikstofvraag. Ik heb tegen zowel de minister als een heleboel Tweede Kamerleden gezegd van joh, moet luisteren. Het is leuk dat de minister dat zegt, maar die zit met een zwikje ambtenaren. Die zijn de afgelopen 10 jaar niet in staat geweest om dit probleem op te lossen. ik zie niet in wat voor leercurven zij moeten doorlopen om het de komende 3 jaar wel op te lossen. Misschien... Dat moet wel een hele steile leercurve zijn.
Nou, misschien even met u achter, op de achterbank naar Brussel en daarna nog even langs uw boerderij?
Zou kunnen, ja. Wij hebben een paardenbedrijf, dus we hebben niet een zeebedrijf. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Ook dat heeft een stikstofemissie. Ja. We hebben dat denk ik op de plekken neergelegd waar we dat kunnen doen. En ja, de minister die laat zich adviseren door ambtenaren. En ja, ze zal gewoon, als team A niet lukt, dan moet het team B worden. Kijk, ik kom uit de veehouderij. En als je een koe hebt die 6 jaar geen melk geeft. Ja, sorry, maar dan komt er toch een keer een andere koe op stal. Als ik een paard heb staan op stal dat 6 jaar niks presteert. Ja, dan komt er toch een keer een ander paard op stal. Als je zeugen hebt, hè, varkens hebt, die nooit een keer een big produceren. Ja, dan gaat die toch een keer aan de haak aan slachthuis. Dan komt er een ander vark op stal. Nou ja, ambtenaren kun je niet aan de haak aan slachthuis ophangen. Dat is een beetje, hè, dat is nog dom in deze tijd. Dus dat gaan we niet doen.
Ja.
Dat is wel heel cru, maar in ieder geval, je kan wel zeggen, joh, gaan we het anders doen. En we zoeken er iemand bij die dat wel kan oplossen.
Ja, even afrondend, want ik denk dat we langzamerhand een beetje een goed beeld hebben van waar u voor staat. Nou heeft u ook in het verleden zelf in de politiek gezeten. Hè? U heeft op een kieslijst gestaan, u bent helaas niet in de Tweede Kamer gekomen. Maar u weet wel een beetje hoe de hazen lopen in het Haagse en in Brussel. Hè? Als u het nou allemaal een beetje overziet zo. En ik hoor u praten, dan denk ik dat u nog voorlopig uw tank behoorlijk vol moet gaan gooien om en naar Den Haag en naar Brussel te rijden. Hè?
Oh, ik kan op mijn tank kan ik een keer 3, 4 heen en weer naar Brussel. Dat is niet zo'n probleem.
Ja, dat zijn niet de laatste keren, neem ik aan, toch?
Nee, dat zal niet de laatste keer zijn. Dat schat ik ook even niet. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. Het is bij mij vrijwilligerswerk. Stichting Stichtingsclaim is een vrijwilligersorganisatie.
Nou, als ik u hoor praten, lijkt het wel een baan.
Ja, dat is het soms ook qua tijdsbesteding wel. Maar het is en blijft een vrijwilligersorganisatie. Ja.
Nou, goed.
En wij zijn opgezet om te zorgen dat de pasmelders gelegaliseerd kunnen worden. Daar vechten we ook alle dagen voor.
Daar gaat het om. Mag ik u danken voor de uitgebreide toelichting? Of we het helemaal op gaan nemen in de uitzending, dat weten we nog niet. Want we hebben maar beperkte zendtijd. Maar we gaan in ieder geval de essentie gaan we hier uithalen.
En, prima.
Ja, dank u wel voor uw bijdrage in onze uitzending. En we sturen u het fragment in ieder geval even na.
Prima, fijn. Dank
je wel. Succes in Brussel.
Ja. Dank je, dag.
Oké, dag.